En dan wacht ik even op de livestream. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Als u hier nou voor de eerste keer in de dienst bent of vaker komt, bent van harte welkom. Ik weet dat er een heleboel gasten uit Friesland zijn. Ik weet niet waar ze zijn gebleven. Ja, kijk, daar gaan allemaal vingers op. En een hele grote groep is hier op vakantie. Dus van harte welkom ook voor jullie. En wees er zeker van dat jullie hier ook, dat we blij zijn ook om jullie te ontmoeten. En alle mensen die willen livestreamen, wil ik natuurlijk ook hartelijk welkom heten. Of u nou thuis zit of misschien ook op vakantie bent. Fijn dat u er ook zo bij bent. En vanochtend gaat Peter Dekker voor. Peter, jij natuurlijk ook nog welkom. En jij hebt ook een gast meegenomen, begreep ik. Ook van harte welkom. En we zijn benieuwd wat jij ons vandaag komt brengen. Laten we beginnen met een stil gebed ter voorbereiding van de dienst. Amen. Nou, afgelopen week zijn de kaarsen gedoofd. Het licht is uitgegaan. Jezus is aan het kruis gestorven en in het graf gelegd. Hij is gestorven voor u, voor mij, voor deze hele wereld. Want zo lief had God de wereld dat hij zijn enige zoon gegeven, opgeofferd heeft. Maar vanochtend weten we dat het graf leeg is en dat Jezus leeft. Jezus is het licht der wereld. Ik ga nu de kaars aansteken en aansluitend zingen we, als het mogelijk is staand, het lied Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Kun je alleen de foto nog goed uitspreken? Ons hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. en die nooit laat varen het werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Ik zal zo meteen wel wat meer vertellen over wie ik precies ben. Laten we eens met elkaar gaan zingen. Het lied 463, hier in uw huis, zijn we samengekomen. Laten we allemaal maar zitten. Ik zie dat er een heleboel kinderen zijn. Jullie gaan zo meteen denk ik naar de eigen dienst toe, hè? Als het goed is. Neem ik aan. Kom allemaal even naar voren toe. Als jullie dat durven.
Loop ik even hierheen.
Eng, hè? Kom op. Ga zitten. Zo, wat is het voor dag voor vandaag? Wie weet dat?
Zondag.
Zondag, oké. Okay. En wat is nog meer voor dag vandaag? Wat is speciaal vandaag? Wat gedenken we vandaag? Paas, hè?
De Heer is opgestaan.
De Heer is opgestaan, heel goed. En denk je dat ze dat alleen in Nederland vieren? Of doen ze dat ook in andere landen? Wat denken jullie?
Ook in andere landen.
Ook in andere landen. En weet je wat heel bijzonder is vandaag? Vandaag is er 24 uur kerk. Toen jullie nog lagen te slapen, toen was er al kerk. Toen werd er al gevierd dat het Pasen was. Want helemaal aan de andere kant van de wereld, in Nieuw-Zeeland, daar was het 10 uur geleden was er al kerk. En dan gaan de mensen al bijna weer naar bed toe, want er is al bijna avond geworden. En straks, als wij thuis zijn en wij gaan slapen, dan gaan ze in Amerika de kerk in. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, dat heel de dag kerk gehouden wordt in de wereld. 24 uur lang zijn er kerkdiensten op zondag. Kan je bijna niet voorstellen, hè? Nee. En hebben jullie lekker vakantie deze week of gaan jullie allemaal naar school komende week?
Vakantie.
Nou, dan gaan we nu een mooi lied zingen en ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie. Ja?
je eigen ruimte. Ja, wij gaan met elkaar een aantal liederen zingen. We beginnen al eerst met lied 212, Christus onze Heer, verrees. Staan. We gaan het volgende lied zingen, geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Het is wel goed voor de gymnastiekoefening, hè, vanmorgen.
Thank you.
En dan zingen we nog een lied, dus u kunt nog blijven staan. Lopen op het water en het gaat met de wiemer.
Stay.
Laten we deze dienst bidden met elkaar. Ja, trouwe Vader in de hemel, het is een bijzondere dag vandaag. Ja, een dag die er maar één dag in het jaar is. Een dag waarin we u mogen loven, u mogen prijzen, want u bent waarlijk opgestaan. U was neergedaald in de hel, in de dood. U hebt de dood overwonnen en u leeft. Dat mogen we vieren, niet alleen hier in Nederland, maar over heel de wereld. 24 uur lang mogen we u loven en prijzen om wat u heeft gedaan. Dat de straf die wij mensen eigenlijk allemaal verdiend hadden, teniet is gedaan. Dat we mogen weten dat we een nieuw leven kunnen ontvangen. Nieuw leven van u. Dank u wel voor deze prachtige morgen. Als ik hier naartoe reed, hoe de zon straalde. Hoe alles uit begint te lopen, alles groen begint te worden. Wat is uw schepping mooi geworden? Wat heeft u dat mooi gemaakt allemaal? Maar wat zijn wij mensen toch eigenlijk slechte mensen? Want we vernielen uw schepping. We vernielen wat u gemaakt heeft. En ja, eigenlijk willen we het liefst onze eigen gang gaan. Willen we de weg gaan die we zelf willen en niet de weg gaan die u wilt dat we gaan. Ja, wilt u ons leiden op de weg die soms niet makkelijk is in ons leven. Als de weg is vol met emoties, misschien vol met tranen, vol met verdriet, vol met angst, vol met boosheid, vol met woede misschien, omdat dingen in ons leven niet gaan zoals we zelf zouden willen. Omdat de weg die we moeten gaan niet een weg is over een asfaltweg, maar over een karrenspoor met slechte wegen, met veel keien, met veel hobbels. Maar u weet dat en we mogen ook weten dat u erbij wilt zijn. Dat u, Zoon Jezus, ons wilt leiden. Wilt leiden naar de weg die naar u toe leidt. De weg die naar de zaligheid leidt en de weg die eens naar een nieuw huis en een nieuwe woning in de hemel leidt. Dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden voor alle mensen die in taak hebben bij deze dienst. Voor alle mensen die meeluisteren met de stream. Alle mensen die misschien deze dienst nog eens een keer later terug zullen luisteren. Je wilt u hen zegenen. Wilt u ons zegenen. Wilt u ons een mooie dienst geven met elkaar. Ik wil ook vooral bidden voor de mensen die hier niet kunnen zijn. Er zijn altijd mensen die ziek zijn, thuis zijn. Niet meer in staat zijn fysiek om naar deze dienst te komen. Je wilt u hen ook aanraken en wilt u met uw Heilige Geest over ons komen. Over iedereen die vandaag deze dienst beluistert. We vragen dat om Jezus wil. Amen. Goedemorgen, u zult zich misschien afvragen wie is Peter Dekker. Ik ben hier wel 2 keer eerder geweest volgens mij. Een aantal mensen herken ik nog wel van gezicht. Ik kan nog wel voorstellen wie dat er zijn. Maar er zijn ook een aantal mensen die mij niet kennen. Ik ben van 2016 tot 2022 uitgezonden geweest naar Indonesië. Daar heb ik voor Kamazending een aantal klussen gedaan, laat ik hem even zo zeggen. En afgelopen donderdag was ik nog in Indonesië, dus ik ben eigenlijk net weer terug. En vrijdagavond sprak ik in Bethel, Hogeveen, waar ik zelf woon, wat mijn eigen gemeente is. Ik ben daar geen voorganger, ik ben daar wel raadslid en ik spreek zo'n 30 keer per jaar. Vandaag mag ik hier in jullie midden zijn en we gaan zo meteen met elkaar nadenken over Maria, Maria Magdalena. Maar we gaan vooral nadenken over emoties. En ik wil jullie vragen om de Bijbel te openen. We gaan 2 schriftgedeelten lezen. Allereerst uit Lucas 8, vers 1 tot en met vers 3. En daarna lezen we Johannes 20, vanaf vers 11 tot en met vers 18. Dus Lucas 8, vers 1 tot en met 3. En daar staat het volgende geschreven. Er staat boven de dienende vrouwen. En het gebeurde daarna dat hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en het predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. En de 12 waren bij hem. En sommige vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie 7 demonen uitgegaan waren. En Johannes, de vrouw van Chuzas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen die hem dienden met hun eigen bezittingen. En dan lezen we verder in Johannes 20. En dan vanaf vers 11. En daar staat boven de verschijning aan Maria Magdalena. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag 2 engelen in witte kleding zitten. 1 aan het hoofdeinde en 1 aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: omdat ze mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was. En ze zei tegen hem: mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt.
en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. En zij keerde zich om en ze zei tegen hem, Rabuni, dat betekent meester. En Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Heer gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Tot zover. Vandaag is het paas en dat is een hele bijzondere dag wereldwijd. En ik was vorige week in Indonesië en er werden al voorbereidingen getroffen voor de paasdienst. Maar voorbereidingen die helemaal niet zo heel fijn zijn. Want op Pasen is er in Indonesië een verhoogd risico voor aanslagen. De islam vindt paaszondag de dag om een aanslag te plegen op een kerk. En dus worden er in alle kerken in Indonesië politieposten gemaakt. Voor de kerk, voor de ingang, worden politieagenten neergezet om de kerk te bewaken. En op zich is dat heel opmerkelijk, want Indonesië is een land waar godsdienstvrijheid zou zijn. Volgens de grondwet van Indonesië mag je elk geloof hebben wat je maar wil. En toch zie je dat zo'n land, dat christenen in zo'n land gevaar lopen. En ik was deel van een ondergronds kerkje, een kerkje waar je niet zomaar in vrijheid naartoe kon gaan. Opmerkelijk dat dat zo eigenlijk gebeurt in dat soort landen. En er zal elders in deze wereld, denk ik in Korea en in nog veel landen, hetzelfde zijn. Wij zijn hier in vrijheid bij elkaar gekomen, maar dat kan niet overal. We hebben net een stuk gelezen over Johannes 20, over een vrouw die bij een graf staat. Ja, en wie is die vrouw eigenlijk? Opmerkelijk dat er het woord graf wordt genoemd, want eigenlijk had je in Israël helemaal geen graven. Net zoals je in Indonesië ook niet zo heel veel graven hebt. Er zijn er wel, maar het is best wel heel moeilijk om een graf te maken. Omdat de bodem vaak uit rotsen bestaat en je kunt er dan niet diep in graven. Ik vraag me trouwens ook af of mensen in die tijd in Israël ook in een kist werden begraven. Ik denk het zelf niet. En ik was onlangs in Sulawesi, in midden-Indonesië, in Toraja. En in Toraja worden mensen in grotten begraven. Maar niet in kisten, ze worden in doeken gewikkeld en dan worden ze in zo'n grot gelegd. En als toerist is het heel leuk om naar zo'n grot te gaan kijken. En dan kijk je in zo'n grot en dan zie je alleen nog maar een aantal botten liggen. Ik vind het altijd heel luguber om dat te zien. Maar blijkbaar kan die vrouw in dat graf kijken en dan ziet ze in dat graf dat het graf leeg is. En wie is die vrouw die bij dat graf staat? En gelukkig wordt haar naam twee keer genoemd in ons gedeelte. Allereerst wordt ze Maria genoemd en even later Maria Magdalena. Zij is de hoofdpersoon van ons Bijbelgedeelte van vanmorgen. En we komen haar naam 12 keer tegen in het Nieuwe Testament. 3 keer in Matthäus, 4 keer in Marcus, 2 keer in Lucas en 3 keer in Johannes. Maar in 11 van deze verwijzingen is er sprake van de tijd na de opstanding van Jezus. En ze komt maar 1 keer voor de opstanding. En dat stukje hebben we net gelezen uit Lucas 8, vers 2. Waar geschreven staat, en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie 7 demonen uitgegaan waren. En er gaan heel veel verhalen over haar de ronde. Als je rond zou googelen, dan wordt er gezegd, zij is de Maria Magdalena die de nardusolie uitgoot over Jezus en zijn voeten met haar haren droogde. Maar het staat niet in de Bijbel dat zij dat was. En er wordt ook wel eens gezegd dat zij een prostituee was en dat daarom de 7 demonen uit haar uitgedreven waren. Maar ook dat kunnen we niet terugvinden in de Bijbel. Wel kunnen we teruglezen dat Jezus haar bevrijdde van die 7 demonen. Maar wat die 7 demonen voor invloed hadden, we weten het niet. En in Jezusfilms zien we vaak terug dat zij de vrouw van Jezus was. Terwijl Jezus eigenlijk nooit getrouwd was. Het staat nooit in de Bijbel dat hij een vrouw had. Wel lezen we dat een aantal vrouwen Jezus volgden. Dat zij dag en nacht eigenlijk achter hem aanreisden. En dat zij zelf in hun eigen levensonderhoud voorzagen. Blijkbaar lieten zij alles wat zij hadden achter om bij de Heer, bij de Heiland, bij hun redder en hun meester te zijn. En zo lezen we dat Maria bij een graf staat waar ze in kan kijken. En ze lijkt redelijk radeloos als we naar het vorige hoofdstuk ook kijken. Op de eerste dag van de week ging Maria, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf weggenomen was. En meteen snelt ze terug en ze vertelt het aan de discipelen. En de discipelen gaan kijken. Maar de discipel die het eerst aankomt, durft niet in het graf te kijken. Gelukkig is Petrus erbij. De haantje de voorste, die durft wel in dat graf te kijken. En hij ziet dan dat het graf leeg is op een paar doeken na. En op dat moment komt bij hen het besef.
Ja, de Heer is misschien wel opgestaan. Het stond wel in de profetieën, maar ze beseften het nog niet. En dan lezen we in Johannes 20, vers 10, dat de discipelen terugkeerden. En dan gaat vers 11 verder met de tekst, Maria stond huilend bij het graf. En dat woordje huilen komen maar liefst 4 keer tegen in ons gedeelte. We lezen allereerst dat ze bij het graf staat huilend. Terwijl ze huilt, kijkt ze in het graf. En dan komt de engel die aan haar vraagt, waarom huil je? En tenslotte ontmoet ze Jezus die dat ook nog eens een keer vraagt. Vrouw, waarom huilt u? Huilen, als je het eens rondzoekt op internet, kom je er heel veel over tegen. Zo kwam ik een documentaire tegen over zogenaamde huilvrouwen in Ghana. Maar ook huilvrouwen in Nederland. Vroeger was huilvrouw in Nederland een beroep. Moet je je voorstellen. Dan zou iemand in deze kerk overlijden. En dan nam je eigenlijk een paar huilvrouwen in dienst. En die kwamen dan tijdens de begrafenis meehuilen. Zodat we eigenlijk allemaal emotioneel zouden worden. Het meest bijzondere verhaal vond ik eigenlijk wel over huilvrouwen in Roemenië. Het komt dan nog regelmatig voor dat vrouwen naar een begrafenis komen om daar te huilen en om liederen te zingen. Ze komen daar en ze willen er geen geld voor. Ze doen dat gratis. En ze vinden het belangrijk om families bij te staan en zo te laten zien dat door verdriet te delen met elkaar het hele dorp meedeelt en meeleeft met wat er gebeurd is. En er is zelfs een speciale liederenbundel, geen opwekkingsbundel, maar een begrafenisliederen voor jonge kinderen, voor vrouwen en voor mannen. Moet je je voorstellen dat die hier zou liggen. En deze liederen worden dan als het ware uitgehuild op de begrafenisplechtigheid. En die aanwezigheid van die huilvrouwen kan een positief effect hebben op het rouwproces. Door te laten zien dat rouwen in het openbaar heel normaal is. En dat je best je emoties mag tonen aan anderen. Want de dood is best wel een taboe, ook in onze samenleving hier in Nederland. En huilen in het openbaar wordt eigenlijk wel gezien als een teken van zwakte. Hetzelfde als bijvoorbeeld een voorganger hier zou gaan staan huilen. Dan hebben we het altijd achteraf, we hebben het er nog wel eens over, hij stond weer te huilen. Dan denk ik, ja, maar misschien was zij wel zo emotioneel dat eruit kwam op dat moment. Ja, huilen zien wel als teken van zwakte. En die Romeinse huilvrouwen die zijn eigenlijk bijna allemaal op leeftijd gekomen, want de jeugd heeft er helemaal niets meer mee. Maar ook de kerk in Roemenië heeft een rol gespeeld in het langzaam verdwijnen van die huilvrouwen. Want de kerk ziet het ritueel als heel heidens. Iets wat totaal botst met christelijke waarden. De kerk vindt dat een begrafenis bedoeld is om mensen hoopvol te stemmen over het hiernamaals en het nieuwe leven wat geliefden tegemoet gaan. En de kerk vindt dat huilvrouwen het alleen maar zwaarder maken voor de mensen die in rouw zijn. Zij ziet het als een grote theatrale bedoeling. En als ik dat stuk over die Roemeense huilvrouwen dan lees, dan past dat misschien wel een beetje bij het stuk over Maria Magdalena. Want er wordt maar liefst 4 keer in Johannes 20 geschreven dat zij huilt. Dat zij huilt bij het graf. Maar 1 ding is wel opmerkelijk. Zowel de engelen als Jezus stellen haar de vraag waarom zij huilt. En hier is het voor mij de essentie van huilen. Er wordt door de engelen en door Jezus empathie getoond. Empathie getoond met een vrouw die in verdriet is. Omdat de meester die zij dag en nacht volgde is overleden en niet meer in het graf is. Het lijkt er ook op dat zij niet op de hoogte was dat Jezus moest opstaan. Dat Jezus gestorven is aan het kruis. We hebben het afgelopen vrijdag gedacht, ik denk ook in deze gemeente en ook in mijn gemeente Hogeveen. En Jezus was 3 dagen in de nederste delen van de aarde, zeg maar gewoon in de hel. Maar wij mogen vandaag gedenken dat hij waarlijk is opgestaan en dat hij leeft, dat hij niet meer in het graf is. En Maria mocht best huilen, want zij besefte niet dat Jezus leefde. En als de engelen haar dan vragen waarom huil je, dan antwoordt zij, omdat ze mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar hij is. Een antwoord wat duidelijk maakt dat zij beseft dat zijn lichaam nog steeds dood is en dat hij misschien wel ergens anders zou moeten liggen. Maar terwijl zij de engelen antwoordt, dan voelt zij achter zich dat er iets gebeurt. Er komt iemand binnen. En wij weten dat het Jezus is, omdat het in ons evangelie staat, maar zij weet dat niet. Zij denkt dat het de tuinman is. En die stelt haar ook de vraag, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? En dan geeft zij antwoord en dan zegt zij, weet u waar het lichaam van Jezus is? Hebt u het misschien weggedragen? Wellicht had ze de bedoeling om hem ergens anders in een ander graf te leggen. Misschien wilden ze hem opnieuw begraven. We weten het niet. Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. Jezus noemt haar naam, Maria. En aan de stem herkent zij hem. En ze zegt Rabuni, wat meester betekent. En wat zal ze dan blij geweest zijn? Ik kom nog een keer terug op dat huilen.
De kerk in Roemenië heeft moeite met huilvrouwen, omdat in de ogen van de kerk huilen ervoor zorgt dat je niet hoopvol gestemd bent over het leven na de dood voor een geliefde die is overleden. Mogen wij dan tijdens onze begrafenis niet meer huilen vandaag de dag? Moeten onze begrafenissen misschien wel vrolijker worden vandaag de dag? Zoals we ook al terugzien in Nederland bij mensen die niet meer geloven. Waar zelfs geproost wordt op het leven van een geliefde die is heen gegaan. Ik had heel lang geen begrafenis meegemaakt, tot ik in 2016 in Indonesië ging. En ik ging daar lesgeven op een universiteit waar zo'n 20 professoren lesgaven. En binnen een jaar tijd overleden er maar liefst 4. En dat heeft mijn blik op het heengaan van een geliefde best wel veranderd. Want na het overlijden van een geliefde in Indonesië wordt het lichaam opgebaard in een openbare ruimte. Die ruimte is 24 uur per dag open. En gedurende die 24 uur is er altijd familie aanwezig. En gedurende die 24 uur wordt er gebeden, wordt er gehuild, maar wordt er ook gelachen. Worden er mooie verhalen verteld over degene die is overleden. Maar wordt er ook wel eens het verdriet gedeeld. En er is veel meer het besef, denk ik, als hier bij ons in Nederland, dat iemand is overleden. Maar ook dat iemand is thuisgehaald. Thuisgehaald door zijn vader. En die blijdschap tijdens zo'n gebeurtenis, tijdens zo'n opdragen van zo'n lichaam wat dan in zo'n zaal ligt. En dat verdriet, dat wisselen elkaar veel meer af. Zijn als het ware veel meer in balans. Ja, ik zou ervoor willen pleiten vanmorgen dat wij als Nederlanders misschien wel meer onze emoties durven te tonen. Want u mag best laten zien dat u verdrietig bent als iemand is heen gegaan. En u mag uw tranen best laten stromen als dat moment er is. En u hoeft zich echt niet te schamen voor die ander. Wat hij er dan ook van gaat vinden. Maar u mag ook best lachen tijdens zo'n gebeurtenis als er een prachtig verhaal verteld wordt over die ander. Ook dat past denk ik bij het afscheid nemen van een geliefde. U mag dankbaar zijn voor zijn of haar leven en delen van de mooie gebeurtenissen die u met elkaar hebt meegemaakt. En schaam u vooral niet voor emoties. Want de hele Bijbel is doordrenkt van emoties. Adam was al bang voor God toen hij had gezondigd. En als u een psalm openslaat, een psalm staat vol vreugde, vol pijn, vol verdriet, vol boosheid. En Jezus zelf spreekt over blij zijn als een schaap, een verloren schaap, wordt gevonden. Maar hij huilt ook als hij hoort dat Lazarus is overleden. En hij was in diepe angst als hij vlak voor zijn dood in de hof van Gethsemane gaat beseffen wat er moest gebeuren. Hij kwam daar in zware zielenstrijd als zijn zweet als bloeddruppels neerviel. En als hij dan terugkomt bij zijn discipelen, dan slapen ze van droefheid. Allemaal emoties. Laten we vooral meer in Nederland onze emoties tonen, maar aan de andere kant ook oppassen dat we er niet in doorslaan. Laat er een balans zijn. Reageer niet alleen vanuit emotie, maar denk er ook een klein beetje bij na wat Jezus zou doen. Hoe zou hij daarmee omgegaan zijn? Ja, Maria toonde haar emoties door het huilen over het lichaam van Jezus, ten diepste over zijn gemis. Maar daar bleef ze niet in hangen. Want ze kreeg een opdracht mee. Een opdracht van Jezus om naar de broeders te gaan. Om hen te vertellen dat de komende hemelvaart van Jezus zou komen. Ik vaar op naar mijn vader en uw vader. En naar mijn God en naar uw God. Ja, wat een prachtige boodschap mocht Maria doorgeven. Jezus leeft en hij zou vandaag gaan opvaren naar zijn vader in de hemel. Maar ook de vader en de God van Maria. En tot het moment dat hij fysiek zou verdwijnen uit hun midden, mochten ze nog met elkaar optrekken. Want Jezus was opgestaan en hij ging zich tonen aan alle mensen om hem heen. En dan sluit ons gedeelte van vanmorgen af met de woorden: Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Heer gezien had. En dat hij dit tegen haar gezegd had. En als je het stukje nog eens terugleest in Lucas, waar hetzelfde stukje ook wordt beschreven, dan staat daar dat Maria Magdalena dit met de andere vrouwen tegen de discipelen zeggen. En dan komt er een vers wat laat zien hoe moeilijk het is om een boodschap te delen. Want in Lucas 24 vers 11 staat: en hun woorden, dus de woorden van die vrouwen, de woorden van Maria, leken hun kletspraat en ze geloofden hen niet. Het leek kletspraat en ze geloofden hen niet. Wauw, denk ik dan. Is dat ook niet soms zo in onze tijd? Ervaren wij soms niet hetzelfde als we tegen andere mensen zeggen dat we een ander leven willen leiden als een leven van de wereld? Is dat soms ook niet zo in onze tijd als we zeggen dat we christen zijn en daarom bepaalde zaken in ons leven laten? Dat we een leven willen leiden zoals Jezus ons voorleefde. En dat valt soms niet mee. Vandaag is het Pasen. Durft u de boodschap van Pasen door te geven aan uw buurman of uw buurvrouw? Maria krijgt de opdracht om het aan de discipelen te vertellen. Ik denk dat wij allemaal de opdracht krijgen om het aan onze mensen om ons heen te vertellen. Wat is die boodschap van Pasen dan? Zult u zich misschien afvragen. Want ik denk dat heel veel mensen hier in Nederland niet eens weten wat Pasen daadwerkelijk inhoudt. En als u het zou vragen, dan zullen ze misschien zeggen, ja, paaseitjes, een paasboom, een paasbrunch straks met z'n allen, gezellig. Maar de ware boodschap dat Jezus is opgestaan en leeft, weten heel veel mensen om ons heen niet meer. Want dat is de boodschap van Pasen. Jezus is opgestaan en hij leeft. En onlangs vroeg iemand mij van de kerk, waarom moest hij nou eigenlijk opstaan? Hij had toch beter meteen naar zijn vader terug kunnen gaan, naar de hemel. Daar waar hij woont en daar waar hij regeert, daar waar hij een huis voor ons klaarmaakt. Waarom moest hij zich eerst tonen aan de vrouwen en aan de discipelen en aan vele anderen? Ja, Jezus moest eigenlijk opstaan uit de dood om mensen in die tijd, maar ook ons vandaag de dag, te laten zien dat God de macht heeft. Macht heeft over de dood. Dat God in staat is om mensen uit de dood op te wekken. En in 1 Korinther 15 worden door Paulus een aantal redenen genoemd. Waarom Jezus uit de dood moest opstaan. En wat er gebeurt als er geen opstanding zou zijn. En ik ga ze niet één voor één uitleggen. Lees ze thuis nog maar eens na, maar ik zal ze wel oplezen. Allereerst, Jezus' prediking zou zinloos geweest zijn. Immers, hij is dood. Wat heeft een dode hier nog te zeggen? Een tweede, het geloof in Jezus zou nutteloos zijn. Waarom geloof je nog in iemand die dood is? En iedereen die Jezus heeft gezien na zijn dood en daarover zou vertellen, zou eigenlijk een leugenaar zijn geweest. Want het is niet waar. Je hebt iemand helemaal niet gezien. En misschien wat allerbelangrijkste, niemand zou nog vergeving van zonde kunnen ontvangen. Want we zouden nog in zonde zijn als Jezus niet was opgestaan. En nu aan de rechterhand van God zou zitten. Want dan was het niet compleet geweest. En dat betekent ook dat alle gelovigen uit het Oude Testament dan verloren hadden gegaan. En als we alleen leven met hoop van Jezus in dit leven op aarde, ja, dan zouden we misschien wel de meest beklagenswaardige mensen op aarde zijn, schrijft Paulus. Ja, de boodschap van vandaag is dat Jezus daadwerkelijk is opgestaan. Hij moest zich tonen aan de mensen om ons heen. Hij is opgestaan voor u, voor mij en voor ons allemaal. En daar mag u best wel uw emoties over tonen. Want het kan u toch niet onbewogen laten dat Jezus die verschrikkelijke dood aan het kruis voor ons over had? Of doet het ons niet zoveel meer vandaag de dag? Denken we alweer Pasen? De 40ste keer, de 50ste keer, de 60ste keer. En vinden we het misschien wel heel gewoon geworden om Pasen met elkaar te vieren? Of verheugen we ons meer misschien vanmiddag op de paasbrunch met familieleden? En nu ik weer terug in Nederland ben, zo'n 2,5 jaar nu, merk ik dat het leven je compleet opslokt hier in Nederland. En de tijd om aan God te denken, met hem bezig te zijn, om te lezen in zijn woord, om te bidden, om te zingen, hem te eren, schiet er vaak bij in. Laat staan om die boodschap van redding, door te geven aan andere mensen. We zijn zo druk met onszelf dat we niet de tijd willen nemen om de boodschap van Pasen door te geven. En toch wil ik jullie uitdagen om meer erop uit te gaan en meer contacten te maken in je omgeving. En ik woon in Hogeveen in een straat wat eigenlijk gezien werd als de meest criminele straat van Hogeveen. En mensen waren heel verbaasd dat wij daar gingen wonen. Hoe kan nou iemand die zendeling is, iemand die op een universiteit les heeft gegeven, in zo'n straat gaan wonen? Maar je wil niet weten hoeveel contacten we hebben. Want ik ga gewoon bij het groepje staan wat een biertje staat te drinken buiten. Ik vraag, zeg dan, ik wil geen bier, want ik drink geen alcohol. En ik krijg vervolgens koffie. En dat vinden ze alleen maar leuk. Want ik ben met hen betrokken. Ik toon empathie voor ze. En ik deel met hen wat er gebeurt in mijn leven. En opmerkelijk is hoeveel gesprekken je krijgt. En ik ben echt niet iemand die onmiddellijk met Jezus komt. Maar de vragen komen vanzelf van hun toe. Ja, durf erop uit te gaan. Durf te delen met die buurman of die buurvrouw die niet weet waarom Jezus vandaag is opgestaan. En als ze denken dat het kletspraat is, zoals de discipelen zeiden, laat ze het maar denken. Toon aan de mensen dat je een ander leven wil leiden. Het kan u toch niet onberoerd laten dat er zoveel mensen om ons heen eigenlijk geen toekomst hebben. Eens misschien wel verloren zullen gaan, omdat ze niet weten dat ze Jezus nodig hebben. Ja, laten we de boodschap dat Jezus is opgestaan gaan doorgeven als kerken in Nederland. Laten we meer op uitgaan. En wat mooi dat er vanavond in de markt ook een grote evenement is hier, hè, waar misschien ook wel heel veel mensen gaan komen die nog nooit van Pasen hebben gehoord. Die misschien nieuwsgierig zijn. Oh, er is wat te doen, er is muziek. Ja, we moeten weg uit de veilige setting van de kerkmuren. Want zo'n markthal is veel toegankelijker als een kerk. Een kerk is altijd een soort blokkade voor mensen om daar binnen te gaan. Maar zo'n markt is een openbare ruimte. Daar lopen mensen veel makkelijker in en uit. Laten we erop uitgaan. Want 2000 jaar later mogen we het nog weten. Jezus leeft, want hij is opgestaan. En daar mag u vandaag best nog wel een traantje over laten. Amen. Ja, voor mij is het altijd heel ontzagwekkend om te zien wat Jezus voor ons gedaan heeft. Laten we nog een lied gaan zingen, vol ontzag.
Is uw heiligheid, grenzeloos uw grote kracht, onbetwistbaar soevereine God, mijn hart is vol ontzag.
Fascinerend mooi is uw persoon, uw karakter is vol. Ik sta vol ontzag voor u, vol ontzag voor u. Niemand is aan u gelijk. Ik sta vol ontzag voor u, vol ontzag voor u.
Het is eindeloos, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Liefdevol ontfermend is uw hart, uw trouw duurt voor altijd.
Ik sta vol ontzag voor u, vol.
We gaan ze met elkaar bidden, maar ik wil eerst nog wat delen. Ik ben afgelopen donderdag teruggekomen uit Indonesië. En zo'n 2 weken geleden werd ik gebeld. We zijn actief in een heel streng islamgebied, een IS-gebied. Er durven geen buitenlanders te komen, er durven nauwelijks christenen te komen. En een van de mensen die wij in dienst hebben, een aantal mensen in dienst daar, die met name evangeliseren in dat gebied, werd gebeld door een dorpsbewoner. Radeloos. Kan Peter komen kijken? En vervolgens trof ik onder een houten huis. Ze hebben vaak een huis op palen en onder het huis een soort betonnen ruimte met een groot ijzeren hek ervoor. En in die betonnen ruimte zat een meisje van 20 naakt. En zij zit 24 uur per dag in die cel, als het ware. Ze heeft geen kleren aan, want de kleren eet ze op als ze die aankrijgt. Ze heeft geen matras, want die eet ze op. Als ze haar vrijlaten, springt ze in de rivier en wil ze zich verdrinken. En de familie was radeloos, weet niet goed wat ze ermee aan moeten. En ik weet het eerlijk gezegd ook niet. En ik ben er nog steeds verdrietig om. Ik heb al een aantal mensen benaderd in Nederland, in Indonesië. Van wat zou je nou voor zo'n meisje kunnen doen? Zo'n meisje wat eigenlijk compleet bezet is. Je kunt geen contact met haar leggen, ze reageert niet. En ze zit dan maar in die cel. Als je de foto ziet, moet iedereen echt... Ik ben niet emotioneel gauw. Ik moest echt huilen van dat meisje. Ik wil de ruimte geven om te bidden. Ik wil vragen of mensen in de kerk willen bidden. Ik bid ook voor deze gemeente. Dank jullie wel dat er een nieuwe voorganger gaat komen hier. Ik denk dat we God daarvoor mogen geloven en prijzen. Het moet allemaal nog wel getekend worden, begreep ik. Maar goed, dat is in principe een proces. God heeft denk ik voorzien ook dat er weer een nieuwe voorganger hier komt. En laten we met elkaar bidden en geef een aantal mensen de ruimte om te bidden. En ik zal dan afsluiten.
Nou, in ieder geval bidden we voor dat meisje. We bidden voor dat meisje. Demonen, geesten. Alleen maar geesten bij zich. Gevoelig iemand. Die neemt al die geesten over. Er gebeurt veel. Maar dit is extreem. We bidden voor dat meisje. Ongelooflijk. Fijn dat u er zo'n aandacht aan besteedt. Fijn dat u dat doet. Dank u wel. Heer, we bidden in uw geest is groter dan de geesten die het meisje bezetten. Heer, dat we met elkaar al heel verstaan, vooral mogen bidden in Jezus' naam. Dat ook daar ter plekke, mensen die dat geloven, heer, dat we geesten kunnen verdrijven en het doen naam.
Ja, Vader, we mogen weten dat we niet zelf hoeven te doen. We mogen weten dat u erbij bent, dat u erbij betrokken bent, dat u empathie toont en dat u altijd ons terzijde wilt staan. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u bent opgestaan, dat u leeft en dat u wacht op ons. Dat we eens allemaal bij u mogen zijn om u groot te maken, om u te mogen zien, om u te mogen loven en u te mogen prijzen. Dank u wel voor uw liefde en voor uw trouw. En jij wilt ons ja, zo van hier laten gaan, zo meteen als een huis gaan. Maar laten we vooral de boodschap van Pasen uit mogen dragen. Uit mogen dragen naar de mensen die we gaan ontmoeten de komende dagen. Mensen mogen beseffen hoe belangrijk het is dat ze u leren kennen. Hoe belangrijk het is dat ze weten dat Pasen niet een paas is van eten en van allerlei andere activiteiten. Maar dat Pasen de dag is waarop u bent opgestaan. Dank u wel voor wie u bent en wilt u zo met ons meegaan. We vragen dat om Jezus wil. Amen. We zijn bijna aan het einde van deze dienst gekomen. Er staat hier een hele mooie kaars. Ik wil u uitnodigen als u gebed nodig heeft, als u voor u laat bidden. Kom na deze dienst naar voren en vraag je gebed aan de mensen die hier zullen staan. Ik wil u ook uitnodigen om koffie te drinken om met elkaar. En als u vragen hebt of mij iets wil vragen, spreek me aan. Altijd bereid om met mensen in gesprek te gaan. Ik wil jullie vragen te gaan staan, dan wil ik u de zegen meegeven. En daarna zing ik met het slotlied, prachtige lied, U zij de glorie. Gaat dan heen in vrede, neemt de zegen van God mee. Genade zij u in vrede van God onze Vader, van Jezus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Dank u wel dat u met ons meegaat, waar we ook gaan, waar we ook zullen zijn. En dat we onderweg mogen zijn naar het huis wat u voor ons bereid heeft. Amen. Thank you.